Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O God, gij zijt mijn toeverlaat, en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Laten wij het eerste en het tweede vers van Psalm 63 zingen.
Wij gaan nu de 63ste psalm met elkaar lezen.
En daarna zingen we het derde vers uit deze psalm. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al uw leven prijzen. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u weer gedenk op mijn lege steden, zo pijns ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard, ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij luisteren vanavond verder naar het onderwijs dat de Heer Jezus ons heeft gegeven in de bergrede. In het vijfde hoofdstuk van Matteüs vinden wij onze tekst in het zesde vers. Matteüs 5, vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Laten wij eerst samen bidden. Heere, tot u zien wij ook op aan de avond van deze dag, nu wij opnieuw in de gelegenheid zijn om te luisteren naar uw woord, naar het onderwijs dat eenmaal uit de mond van de Heer Jezus gekomen is en dat onder de leiding van uw Heilige Geest ook staat opgetekend in het evangelie. Want daar vinden we ze immers, Heere, de zaligsprekingen, de woorden door de Heer Jezus zelf geuit, waarin hij vertelde hoe zijn volk eruit ziet, wat dat voor mensen zijn, waardoor ze gekenmerkt worden, wat hun eigenschappen zijn. We hoorden dankzij uw leiding in de verkondiging van uw woord al een aantal dingen uit dat onderwijs van de Heer Jezus. En we hebben al gezien dat dat nu de armen van geest zijn, degene voor wie hij zijn leven aflegt en die hij zalig maakt. En dat dat degene zijn die treuren. Dat zij ook gekenmerkt worden door de zachtmoedigheid. En nu vanavond zal onze aandacht ervoor gevraagd worden dat zij vervolgens ook zij degene zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Doe ons verstaan wat dat inhoudt. Wat u daarmee bedoelde te zeggen. Doe u ons verstaan, heren, wat de betekenis van de woorden zijn. Doe u ons ook verstaan hoe nodig het is om deze dingen in ons eigen leven te kennen. En als wij dan onder de verkondiging van uw woord zitten en horen naar wat gij ons daarin te zeggen hebt, heren, mogen we dan als in de spiegel kijken, om zo ook te ontdekken of wij daar deel aan hebben, kennis aan hebben. Zo niet, heren, doe ons dan van onszelf schrikken en geef dat we ook haast mogen maken om het wel te leren kennen. Want het is nog te leren en het is nog te ontvangen en het kan nog ons deel worden. Het is nog het heden der genade. De dag der zaligheid, die gaat wel voorbij, maar die is nog niet voorbij. En daarom kunnen we niet uitstellen, maar zullen we er inderdaad werk van moeten maken, als we er nog vreemdelingen van zijn. En geeft u dan door uw Heilige Geest die krachtdadige en onwederstandelijke toepassing van uw woord, dat wij ook mogen gaan zoeken met ernst en met inspanning om deel te krijgen aan dat heil dat gij verkondigen laat. Mogen we door genade tot de eerlijke conclusie komen, heren, dat ook dit genadebewijs er in ons leven is. Laten we dan op dat kenmerk niet gaan rusten, maar geef ons wel dankbaarheid jegens u de weldoener, om uw hand erin te erkennen, maar dan daarmee ook verder geleid te worden. Want met hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zijn we er ook nog niet. Er moet ook nog verzadiging van die honger en dorst zijn. En we moeten het ook nog vinden, echt vinden in de enige die het hemelse brood is en die zijn volk verzadigt met het goede, Christus Jezus. Heere, leid ons door uw Heilige Geest. En mogen wij door uw Geest zo worden onderwezen dat we de dingen verstaan en ter harte nemen en dat deze kerkdienst ook een waarlijk gezegende zal mogen zijn. Wilt u zo in ons midden zijn, Heere? En niet ver geweken blijven, want dat zouden we wel verdiend hebben. Kijken we naar onszelf. En zeker ook als u naar ons ziet en erop let wie wij zijn en daar ook een grond in zou zoeken om ons genadig te zijn, dan zoekt u tevergeefs, want zoiets is er in ons niet te vinden. Zoiets moeten wij onszelf ook niet gaan inbeelden, dat we op de een of andere manier nog wat waardigheid over hebben gehouden, want we hebben alles verbeurd. En dat moet ook beleden worden, heren. en in eerlijkheid erkend worden. We hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En dat is niet toevallig, dat is de keus van ons hart. En dat zal altijd wel zo blijven ook. Ons oude bestaan onderwerpt zich aan uw wet nooit. Het vlees, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En voor zover dat vlees nog regeert in ons leven, zullen we ons nooit voegen naar uw wil. Zullen we altijd haaks staan op uw wil. En daarom, heren, wij produceren niets dan datgene wat verkeerd is. En als het anders is, is het door genade anders. Als er iets goeds voor de heren in ons leven gevonden is, dan is dat omdat u het er gelegd hebt en dat u het er gewerkt hebt en anders niet. Maar dat betekent dat wij geen enkele grond in onszelf hebben om op te pleiten. En dat u niets in ons vindt om ons genade te bewijzen. Maar heren, u hebt geopenbaard dat het genade is als u naar een mens omziet. En genade vraagt niet naar verdiensten. Genade houdt geen rekening met wat mensen waardig zijn. Genade is juist voor alles verbeurd hebbenden. Voor mensen die niks meer over hebben. Heren, wil dan om uw naams wil. Terwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Op ons neerzien in ontferming. En al onze zonden genadig vergeven. Ze uitdelgen. Er is een bloed, heren, dat reinigt van alle zonden. Het bloed van de middelaar Gods en der mensen. Het bloed eenmaal gestort aan Golgotha's kruis. Het bloed uitgedreven door mensenhanden, maar tegelijkertijd ook vrijwillig vergoten door hem wiens bloed het is. Die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Om zo aan u het rantsoen te kunnen geven. En om zo een grond te leggen onder het werk van de Heilige Geest in het zalig maken van zondaren. O Heere, zie ons dan in Christus aan. En wees ons om zijnent wil en alles vervullend God. Heere, laten we u ook mogen bidden om andersoortige zegeningen. Niet alleen voor ons hier in de kerk en voor uw ganse zaak, uw koninkrijk, laat dat inderdaad mogen komen en wilt ge uw naam in al het werk verheerlijken en wilt ge er nog velen tot de kennis van de waarheid brengen, bevindelijke kennis, waardoor ze niet alleen verstandelijk weten, maar ook in het hart beleven dat uw woord waarachtig is en dat gij waarachtig zijt en dat Christus zaligmaker is. Maar heren, wilt u dan ook in alle andere noden en zorgen en moeiten meekomen? Er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween en zoveel leed te dragen. En de werkelijkheid laat het ons zien, heren. En het leven van vele mensen wordt door deze dingen gedrukt. En velen gaan gebogen over deze aarde met kwalen van lichaam of van geest, met dingen die neerdrukken, met teleurstellingen, met zorgen, met dingen waar men niet overheen kan komen, ook niet zelfs overheen kan zien. En dat is allemaal mee het gevolg van het feit dat de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde ook de dood, met alles wat daar weer mee verbonden is. Heren, het is moeite en verdriet. En dat geldt zelfs van het uitnemendste van onze dagen. Althans, zo was het getuigenis van de man Gods, Mozes, die het gezien heeft. Dat ze stierven in de woestijn, die het gezien heeft. Dat mensen verdriet hadden, die het gezien heeft en beleefd heeft. Dat mensen hier op aarde geen blijvende stad hebben. En heren, zo is het inderdaad. En daarom, wat hebben we uw hulp en uw bijstand van ogenblik tot ogenblik nodig. En wat zijn er mensen in deze wereld, ook in ons midden, die op een bijzondere manier uw hulp en uw bijstand zo nodig hebben. Kracht om het kruis te dragen. Kracht en genade om de weg te gaan. Genade om het met u eens te zijn. Genade om te lijden en ziek te zijn en misschien wel nooit meer beter te worden. Genade is ook nodig om oud te worden en afstand van de dingen te doen en eenzaam te gaan worden. Heere, uw hulp is ook in zoveel opzichten nodig. Geeft u die en laat er maar veel om gebedeld worden. Want dan is het bij u toch alles te verkrijgen. En dan bent u toch een God die van uzelf getuigt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uit helpen. En gij zult mij eren. Heren, neem zo genadig voor uw rekening allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heren, ook in het werk der barmhartigheid. Zij die daarin een taak hebben gekregen en gevonden, bekwaam hen daartoe en geef dat zij in hun werk ook iets mogen laten zien van het feit dat u, Heere Jezus, de barmhartige bij uitnemendheid bent. Laat alles wat in dat opzicht op uw zegen wacht, uw zegen ook mogen ontvangen. En zoveel dingen meer, Heren, die zonder uw zegen nooit zullen kunnen slagen. Denk aan alle die over ons gesteld zijn. We leven in tijden, Heren, die ons inderdaad in vele opzichten met zorg kunnen vervullen. En die degenen die ons hebben te regeren ook met zorg vervullen. Waar ze ook geen raad op weten. Waar wel allerlei maatregelen voor genomen kunnen worden, maar zijn die maatregelen afdoende? Kan het kwaad toch niet op de een of andere manier toeslaan en openbaar worden? En kunnen er niet opnieuw allerlei slachtoffers vallen? En kan het geweld en het terrorisme niet aan alle kanten uitbreken? En zijn we er wel op voorbereid? En zijn we er wel tegen gewapend? Heren, in deze wereld is wat dat betreft ook een steeds groter wordende onzekerheid die mensen overvalt en in haar greep heeft. Wat is het toch waar, Heren, dat het hier niet is. En dat we alleen maar dwaas zijn als we het hier wel zoeken. Geeft dat ook deze dingen een aansporing te meer mogen zijn om te zoeken dat heil dat nooit vergaat. Dat goed, die schat in de hemelen waar de mot niet kan komen, waar dieven niet kan komen, waar geen terroristen kunnen komen. En waar niets is dat echt beschadiging kan veroorzaken. Laten we dat, Heren, mogen zoeken. En wilt u overigens ook de dwaasheid van mensenkinderen in hun fanatisme bedwingen. En wilt u, van wie geschreven staat dat de harten van de koningen in uw hand zijn, en dat u ze neigt tot al wat u wilt, ook de harten van mensen die kwaad beramen, zo beïnvloeden dat ze van hun boze plannen afzien. En dat mensen het ook leren om vrede te houden onder elkaar. Heren, dat kan als het evangelie zijn kracht doet. Want dat evangelie heeft ook in zich een samenbindende kracht. Wilt u dan voor dat evangelie plaats inruimen in deze wereld en in de harten van velen? Laat er een getuigenis van uw kerk mogen uitgaan. Niet een negatief getuigenis, maar een positief getuigenis. Dat zegt dat u het waard bent om gediend te worden. Omdat u een beminnenswaardig God zijt. Heren, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. De eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Gemeente, we hebben met elkaar de eerste drie zaligsprekingen van de heiland overdacht. En dat zijn zaligsprekingen waarin de Heer Jezus beschreven heeft, aangegeven, aangeduid heeft hoe het volk van hem eruit ziet. Wat een waarachtig christen is. De mensen wie hij zalig spreekt, wie hij gelukzalig spreekt, van wie hij zegt dat zij de gelukkigen zijn, dat zijn in de eerste plaats mensen die arm zijn van geest, vervolgens die ook treuren, en in de derde plaats die zachtmoedig zijn. Zij zijn dus de armen, zij zijn de treurenden, zij zijn de zachtmoedigen. Zo zijn ze. Zo zijn ze gemaakt door de Heere. Zo zijn ze gemaakt, zeker, want uit zichzelf waren ze zo niet. Maar zo zijn ze dan toch. En dan volgen er andere zaligsprekingen uit de mond van dezelfde spreker, de Heere Jezus, waarin het accent een beetje gaat verschuiven. Want als we bij de vierde zaligspreking komen, zoals we dat vanavond willen doen, dan is het niet een zaligspreking die ons zegt, zo is die mens, maar zo doet die mens. De Heere gaat nu vertellen wat dat volk gaat doen. Waar hun activiteiten op gericht zijn. Wat ze zoeken. Wat ze najagen, waar hun geest mee bezet is, waar hun verlangen op gericht is. En dat is een belangrijke vraag. Dat is ook voor ons een belangrijke vraag. Als ik u dat zou mogen vragen, u hoeft geen antwoord te geven, dat zult u overigens niet doen ook. En zeker niet in alle opzichten een eerlijk antwoord geven. Want er zijn toch een hele hoop dingen die we liever voor onszelf houden. Maar als ik u de vraag zou stellen, waar streeft u nou naar? Wat begeert u in uw leven nu te bereiken? Wat jaagt u na? Wat zoekt u? Dan laat het antwoord, het eerlijke antwoord op die vraag weten wat voor soort hart wij hebben. Datgene namelijk wat voor ons de moeite waard is om ons voor in te spannen en voor bezig te zijn en op gericht te zijn. Datgene wat wij de moeite waard vinden van al die inspanningen, dat vertelt tegelijkertijd iets van ons allerinnerlijkste. Wie wij zijn. En dan laat de Bijbel ons weten op verschillende plaatsen dat het begeren van het onwedergeboren, dus het natuurlijke, het nog nooit van zonde en band aan de zonde en slavernij onder de zonde verloste hart is, het van het hart van nature, dat begeert de dingen des vleeses en der gedachten. Zo zegt Paulus het in Efeze 2. Johannes zegt het nog weer wat anders, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Het bedenken van een mens, het zoeken van een mens, dat heeft te maken met de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens. Nou, zegt u maar, gaat daar het hart van veel mensen eigenlijk niet naar uit? En is daar al hun streven niet op gericht via allerlei vormen en in allerlei verbanden? Maar daar gaat het om. Daar hongeren en dorsten veel mensen naar. En zolang we dat nog niet hebben, blijft er dat hongeren. Blijft er dat jagen. Blijft er dat streven. Als het zo nog is, dat dat het doel van ons leven is, dat we daar naar uitgaan, dan moeten we ons geen illusies maken ten aanzien van onze geestelijke welstand, want dan is er geen geestelijke welstand. Dan staat het niet goed met ons. Wanneer is het dan wel goed? Als van ons gezegd kan worden wat de Heere in deze vierde zaligspreking zegt. Als wij onder die categorie mensen vallen van wie geldt dat zij hongeren en dorsten, ja maar waarnaar? Naar gerechtigheid. En dan moet u goed opletten dat hier niet staat, zalig zijn degenen die toestemmen dat een mens eigenlijk behoort te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Want dat zal van ons allemaal nog wel gelden. Dat we dat toestemmen, zo hoort het eigenlijk te zijn. En pas dan als het zo is, dan is het eigenlijk goed. Maar dat is niet wat de Heer Jezus zei. Bent u daarmee eens? Stemt u dat toe? Bent u ook van mening dat het dan pas goed is in een mensenleven? Nee, nee, dat is niet wat Jezus zei. Hij zei, zalig zijn zij die met ter daad hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De tekst laat zich makkelijk in drieën uiteenvallen. En we zullen de drie gedachten op de voet volgen. Ik heb mijn best niet gedaan om daar een mooie formulering voor te vinden. Maar de eerste vraag is natuurlijk, wat moeten we onder gerechtigheid verstaan? De tweede vraag is, wat is hongeren en dorsten naar gerechtigheid? En de derde vraag is, wat betekent het als de Heere zegt dat zulke mensen verzadigd zullen worden? Wat is gerechtigheid? Een woord dat in de Bijbel heel veel voorkomt. En dat ook niet altijd in de Bijbel precies dezelfde betekenis heeft. Laten we even in het tekstverband blijven. Kijk even naar de laatste zaligspreking in vers 10. Dan komt het woord gerechtigheid ook terug. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Het is duidelijk wat het daar betekent. Er zijn mensen, deze mensen, we komen daar hopelijk nog wel een keer aan toe. Deze mensen worden gedipeerd door gerechtigheid. Dat wil zeggen, in hun leven, in hun levenswandel is iets openbaar gekomen wat bij de buitenstaanders, bij de mensen die Siongram zijn, bij de vijanden van de Here, die ook de vijanden van het volk van God zijn, weerstand oproept. En die daarom hun vijandschap gaan openbaren tegen deze mensen. Vanwege de gerechtigheid die zij bezitten, vanwege de gerechtigheid die in hun leven uitstraalt, zijn zij met vijandschap vervuld en gaan ze hen vervolgen. Wat is dat dan? Wat komt er dan in het leven van zulke mensen openbaar? Dat ze anders zijn dan de wereld. Dat ze door andere normen geleid en door andere wetten geregeerd worden dan de wereld. Dat zij een wandel hebben in gehoorzaamheid aan de Here. Dat zij rekening houden met de wil van de Here. En dat staat natuurlijk haaks op de houding van de wereld. En door die godvrezende, gehoorzame wandel in Gods wegen, roepen zij bij de vijanden weerstand en verzet op. Want hun gedrag is een veroordeling van het gedrag van die tegenstanders. Daar betekent gerechtigheid dus een wandel in gehoorzaamheid om zo gelijkvormig aan Gods gebod door dit leven te wandelen in vreze des Heren en in toewijding aan de Heren. Zo kan het woord gerechtigheid in de Bijbel gebruikt worden. Paulus gebruikt het meer dan één keer op een andere manier. Als Paulus het woord, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Filippenzen 3, als Paulus het woord gerechtigheid gebruikt, niet hebbende mijn gerechtigheid die naar de wet is, maar de gerechtigheid Gods die in Christus is, dan heeft hij het over de gerechtigheid waardoor hij voor God kan bestaan, maar dan de gerechtigheid die hem geschonken en toegerekend wordt. De gerechtigheid van een ander. De gerechtigheid van Christus, waarmee die verdorven zondaar bekleed wordt. En waardoor die verdorven zondaar nu wel voor God kan bestaan. Niet de gerechtigheid die hij zelf heeft opgebracht door gehoorzaam te zijn aan de wet, want daar bouw je niks mee op. Maar een gerechtigheid die God hem heeft toegerekend. Is het dat wat hier bedoeld wordt, of is het dat eerste wat gelijk staat zowel met de gerechtigheid zoals dat in vers 10 aan de orde komt? Ik denk dat het in onze tekst toch nog weer wat breder gezien mag worden. Daar is het een zowel als het ander. Daar is het eigenlijk de samenvatting van al het heil dat de Heere heeft geopenbaard. En om dat aan te tonen zou ik u verwijzen willen naar drie plaatsen uit de profetieën van Jesaja. En dan moet u opletten dat er daar naast het woord gerechtigheid nog een ander woord gebruikt wordt. En dat die twee woorden elkaar verklaren. Die twee woorden zijn eigenlijk synoniemen van elkaar. Ik verwijs u naar Jesaja 46, vers 12 en 13. Hoort naar mij, gij stijven van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid. Ziet u, het woord gerechtigheid staat parallel met het woord heil. Datzelfde vindt u in Jesaja 51, vers 5. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen ze hopen. En dan nog een keer in Jesaja 61, het tiende vers. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan en gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. De klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. En ik zei al, deze woorden verklaren elkaar. Gerechtigheid, dat is het heil. Zaligheid en de zaligheid, dat is de gerechtigheid. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn dus die mensen die het heil des Heren, de zaligheid des Heren als het allerhoogste en eeuwig goed hebben leren kennen, omdat het het heil des Heren is. En die zich daar nu op inzetten om daar deel aan te krijgen. Zij die daarnaar hongeren, zijn zalig. Waarom is dat zo? Wel, wat was het waardoor de zaligheid, het geluk, laten we het daar dan zomaar bij houden, het geluk. Wat was het waardoor het geluk van de mens verloren is gegaan? Dat was maar één ding. Eén ding heeft aan het gelukzalig zijn van een mens, een eind gemaakt. Voor zijn val, voor hun val, was het eerste mensenpaar volmaakt gelukkig. En volmaakt tevreden. Miste Adam en Eva vrede? Helemaal niet. Misten ze tevredenheid? Helemaal niet. Misten ze blijdschap? Helemaal niet. Ze hadden het allemaal. En ze hadden het allemaal in volmaakte zin. Er was in het hart van Adam en Eva maar één begeerte. En dat was de begeerte om God nog beter te leren kennen dan ze hem al kenden. Want ze hadden één ding begrepen, zij waren schepselen en hij is schepper. Hij is oneindig meer dan zij. Hij bevat oneindig meer dan zij kunnen bevatten. En vandaar dat die ene begeerte overgebleven is. En voor de rest hadden ze geen begeerten. Want ze waren tevreden met God en ze hadden alles in God. Maar om hem nou beter en rijker nog te leren kennen. En voor de rest hadden ze geen behoefte. Want de Heere voorzag in al de behoeften van hun hart. En zo was die mens werkelijk gelukkig. Echt volledig gelukkig met alles. Wat God was, wat God gaf, wat God deed. wat God hen gemaakt had, wat God aan hen in elkaar gegeven had. Ze waren er volmaakt gelukkig in. En toen kwam de zonde en toen was al het geluk weg. En toen kwamen tegelijkertijd ook al die onvervulde begeerten. Waar een mens door opgejaagd wordt en waar die onrustig door is en waar die geen vrede meer door kent. En waar alles hapert en uiteindelijk waardoor het leven van veel mensen een grote aaneenschakeling van teleurstellingen is. Toen begon die mens van alles en nog wat na te jagen. Want hij zocht toch vervulling. Dat verloren geluk wilde hij weer terug hebben. En hij zocht het hier en hij zoekt het daar. En hij zoekt het zonder resultaat. Want er is geen geluk meer. En er is geen vrede meer. En er is geen vervulling meer. En er is geen vrede meer. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. En al jaagt een mens zijn leven lang tot aan zijn laatste levensnik toe naar de vervulling van al zijn begeerten, hij jaagt te vergeefs. Hij zal nooit, nooit, nooit meer gelukkig zijn. En dat komt omdat wij niet moeten gaan zoeken en hongeren en dorsten naar vrede of naar rust. Maar wij moeten leren zoeken naar gerechtigheid. En dat is net het omgekeerde van waardoor het geluk kapot gegaan is. Ongerechtigheid. Met andere woorden, het probleem, het eigenlijke probleem van ons leven, dat moet worden aangepakt. En het eigenlijke probleem is niet dat wij zo onrustig zijn en dat we geen vrede hebben en dat we maar voortgejaagd worden en dat we teleurstellingen hebben op dit terrein en op dat terrein en dat er angsten zijn en dat we met zorgen vervuld zijn en dat we soms niet meer weten hoe het verder moet. Het eigenlijke probleem is dat wij God kwijt zijn. En omdat we God kwijt zijn, zijn we alles kwijt. Het eigenlijke probleem is dat wij onrechtvaardigen zijn. Het eigenlijke probleem is onze zonde. En pas als dat probleem opgelost is, dan kan er ook weer sprake zijn van vrede en van rust en van vreugde en van vervulling. Daarom gaat het erom, en dat wil de Heer Jezus in deze zaligspreking duidelijk voor ogen stellen. Daarom gaat het erom dat wij gaan beseffen waar de wortel van alle ellende ligt. En hoe die wortel van alle ellende genezen kan worden. Laat ik het proberen met een illustratie wat eenvoudiger te maken. Iemand heeft ontdekt dat hij krachten aan het verliezen is. Hij kan niet meer wat hij een jaar geleden kon. Zijn uithoudingsvermogen is een stuk minder. En allerlei andere capaciteiten die hij had, die worden minder. Hij kan zich niet meer zo goed coördineren. De dingen kan hij soms niet eens meer zo helder zien. En hij krijgt wat onzekerheid in de manier van lopen. Wat doet hij? Ja, misschien probeert hij het met een aantal extra oefeningen te doen. Om op die manier weer wat normaal te worden. Misschien probeert hij, omdat iemand dat tegen hem gezegd heeft. Maar man, je bent ook veel te dik. Je moet eens wat aan je gezondheid en je lichamelijke conditie doen. Misschien probeert hij op die manier wat in het gareel te komen. Een ander die zegt tegen hem, je hebt ook veel te ongezond gegeten. Je moet dus echt wat gezonder gaan eten en erop letten wat je neemt. En een aantal dingen is gewoon laten staan. En daar luistert hij ook naar en hij volgt dat advies ook op. En een ander zegt weer, ja, maar jij rookt ook te veel. Man, stop daar toch eens een keer mee en dat laat hij ook. En weer een ander advies is, je moet niet meer zoveel drinken. Ja, maar ik drink, je moet helemaal stoppen met drinken. En hij probeert het allemaal. Maar het resultaat blijft uit. En ten lange leste gaat hij naar de dokter. En die onderzoekt dit en die onderzoekt dat. Er moet bloed geprikt worden en dat wordt onderzocht. En er moet urine afgenomen worden en dat wordt onderzocht. En hij gaat door de scanner heen en zoveel dingen meer. En tenslotte komt hij bij de dokter en de dokter kijkt al heel bedrukt en heel ernstig. En hij zegt, ik heb geen goed bericht voor je. Er is een tumor in je hersens geconstateerd. En dat is de oorzaak van die afwijkingen. Daardoor kun je niet meer zo helder kijken. Daardoor is je evenwicht wat verstoord. En wat dan? Moet de dokter hem dan gaan voorschrijven om toch nog maar eens een poosje door te gaan met allerlei lichamelijke oefeningen? Zal de dokter hem dan gaan vertellen dat als hij nou wat beter op zijn eetgewoonte let, het misschien toch nog wel in orde zal komen? Of moet de dokter naar de wortel van de zaak toe? En moet hij de patiënt daarom eerst het slechte nieuws vertellen? Weet u, de dokter krijgt dan een taak die wij als wreed zouden kunnen benoemen. Want dat is wel wreed om iemand te vertellen, je hebt een tumor in je hersens. En het enige wat nog mogelijk helpen kan, dat is een ingrijpende operatie. Je schedel moet gelicht worden. En het is niet zonder risico. Wreed om iemand zo'n bericht te doen. Stel nou eens voor dat u en ik erbij mochten zijn op die operatiekamer. En we zouden dat mogen zien, wat die doktoren daar met dat hele, die hele, al het personeel aan het doen is, als ze die schedel lichten. En als zo'n dokter in de hersens gaat opereren om dat gezwel te lokaliseren en het er dan ook uit te halen. Stel voor, wat zouden u en ik de neiging hebben om tegen die dokter te zeggen, man, hou er alsjeblieft mee op, ik kan het niet aanzien. Wreed om iemand zo te behandelen, om zo in zijn hoofd met een mesje bezig te zijn. Maar het is de enige verantwoordelijkheid voor die dokter op dat moment. Of niet? Een schepsel heeft alle geluk verloren. En alle problemen zijn er in zijn leven gekomen. En wat zullen we dat schepsel zeggen? Zullen we hem geruststellen? Zullen we hem zeggen, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, dan moet je dat niet meer doen. En dan zal het misschien wel beter worden. Moet je wat meer bidden? Moet je wat ernstiger leven? Moet je wat vaker de Bijbel openen? Moet je wat meer voor de Here gaan doen? Of zou het geen tijd zijn om het probleem te benoemen? En te zeggen waar het op staat? En zonde, zonde te noemen. En het gezwel van de zonde aan te wijzen. En te vertellen dat alleen gerechtigheid nog helpen kan. En daar ziet u de fatale vergissing die er door velen gemaakt wordt. En die ook in veel prediking vandaag gemaakt wordt. Trouwens niet alleen vandaag, maar dat is alle eeuwen door zo geweest. Als mensen naar de Heer Jezus verwezen worden, omdat ze door hem alleen maar gelukkig gemaakt kunnen worden. Of omdat ze in hem alleen maar vrede kunnen vinden. Of omdat ze bij hem moeten zijn om rust te vinden in al de onrust van hun leven. Omdat hij de enige is die hulp kan geven in al de problemen van je bestaan. Mensen, dat is het probleem niet. Het probleem is niet dat je af en toe wat hulp nodig hebt en dat je wat rust moet hebben en dat je wat vrede moet vinden en dat je wat blijdschap moet vinden. Het probleem is dat je gerechtigheid nodig hebt. En als je Jezus alleen maar nodig hebt om een beetje hulp bij hem te zoeken en een beetje troost van hem te ontvangen, dan maak je Jezus tot middel om mijzelf weer gelukkig te laten worden. Maar Jezus wil nooit het middel zijn waardoor ik wat bereik. Jezus moet het doel in ons leven wezen. Hij en zijn gerechtigheid. Het heil door hem verworven en door hem beschikt. En dat gaat een mens pas ontdekken als hij niet de symptomen van zijn zondaar zijn ontdekt, maar als hij de wortel van zijn zondaar zijn ontdekt. De symptomen: ik ben niet gelukkig, ik heb het niet zo naar mijn zin, ik heb geen vrede, het is allemaal zo. Maar het probleem is, ik ben God kwijt. Nou, ziet u nou het verband tussen de zaligsprekingen weer? Ik heb u dat een paar keer eerder al geprobeerd aan te tonen. Het begon bij de armen van geest. En die gingen vanwege het feit dat ze dat ontdekt hadden in hun leven en dat ze zo arm zich bevonden, zo bedelarm, gingen ze treuren, want ze waren zoveel kwijtgeraakt. En dat had zoveel effect in hun leven dat het nu ook zachtmoedige mensen geworden zijn. Die het voor God leerden verliezen. En die onder God gingen buigen. En die Gods woord gingen aanvaarden. En die ook Gods roede gingen aanvaarden. En dan is het logische vervolg wat er nu in de vierde zaligspreking staat. Maar zulke mensen kunnen in zo'n situatie niet zich lijdelijk bezighouden met niks doen. Zulke mensen gaan zoeken. Zulke mensen gaan hongeren. Zulke mensen gaan dorsten. Ze gaan dat gemis proberen op te vullen. En ze gaan doen wat de vierde zaligspreking zegt. Hongeren en dorsten. En dan gebruikt de Heer Jezus deze woorden, terwijl hij natuurlijk ook andere woorden had kunnen gebruiken. Hij had ook kunnen zeggen: zalig zijn die zoeken naar gerechtigheid. Die de gerechtigheid najagen. Een woord dat ergens anders in de profeten bijvoorbeeld ook wel gebruikt wordt. Als degene die de gerechtigheid najagen door de profeet worden aangesproken. Jesaja 51 bijvoorbeeld. Maar de Heer gebruikt hier toch woorden die wat dieper reiken. Hongeren en dorsten. En dan moet u die woorden ook nemen zoals ze bedoeld zijn. Hongeren, dat is wat anders dan trek hebben. Dorsten, dat is wat anders dan, ja, je bent echt eens een keer aan een kop koffie of aan een glas water toe. Maar hongeren, dat is honger lijden. Dorsten, dat is dorst lijden. Er zitten drie kenmerken, drie trekken in dat hongeren en dorsten. Als je ze als gevoelens in het menselijke lichaam betitelt, dan kun je zeggen: het zijn gevoelens die we ons bewust zijn. Ik denk niet dat u er vandaag aan gedacht hebt dat uw lichaam behoefte heeft aan zuurstof. Want al die keren dat u adem gehaald hebt, behalve het moment waarop ik dit nu deze dingen ga zeggen, al die momenten dat u adem gehaald hebt, hebt u onbewust adem gehaald. Of u moet een astmapatiënt zijn en last hebben met ademhalingsproblemen. Maar als we normaal kunnen functioneren, als onze ademhalingswegen normaal kunnen functioneren, dan is het zonde dat we er één ogenblik bij nadenken, dan zuigen we lucht in. En dan brengt die lucht zuurstof in onze longen en dat gaat helemaal buiten ons bewustzijn om. Maar hongeren en dorsten gaat niet buiten ons bewustzijn om. Als je echt honger hebt, dan voel je dat. Dan doet het hier pijn. Dan voel je de leegte. En als het echt, echt is, dan kun je nergens anders meer aan denken dan aan de behoefte aan eten. En als je tijdenlang niks te drinken gehad hebt en bijvoorbeeld rondzwerft in een woestijn en je tong een lap leer geworden is en je mond geen druppel speeksel meer kan voortbrengen, dan schreeuwt het in je binnenste om drinken. En je bent het je goed bewust. Je bent het je zo bewust dat je een hele hoop andere dingen niet eens meer bewust bent. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En mensen weten wanneer die dat doet. Dat is geen onbestemd verlangen dat het nu eens is en dan eens een keer niet is. En dan weer eens wel en dan weer eens niet. Zodat je eigenlijk niet eens weet of het er wel is of niet. Nee, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat weet je. Mijn ziel is als een dorstig land. Dor en mat zonder water. En daar schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dan heb je de neiging om de eenzaamheid op te zoeken en de Heere om zijn genade te smeken. En dan is daar de drang om voor God te buigen en hem je noden bekend te maken, zoals die dichter van Psalm 63 dat ook deed. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik in de dageraad. Heer, ik kan u niet missen. En mijn leven is een en al ellende als u er niet in bent. Hij is het zich bewust wat hij mist. Hij is het zich bewust wat hij doet. Nogmaals, hongeren en dorsten, dat zijn gevoelens die voor ons bewust zijn. En vervolgens, hongeren en dorsten, dat zijn ook, zou ik zeggen, pijnlijke gewaarwordingen. Echt honger, ik gaf dat al even aan, doet pijn. En dorst. Ik weet niet of u wel eens echt dorst gehad hebt. Maar het doet pijn. En ze vloeien allebei voort uit een gebrek, uit een gemis. Hongeren naar de gerechtigheid, dat doe je omdat je de gerechtigheid pijnlijk mist. Je bent ontdekt aan wie je was, aan wat de zonde van je gemaakt heeft. Arm van geest was je toch gemaakt? Je leerde toch treuren? Je ging toch onder God bukken? En die pijn, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Die pijn van dat door naar God hongerende en dorstende hart. Dat is iets wat je echt ook gevoelt. Daarom zegt Paulus ook, wij zuchten in onszelf. En daarom hoor je Paulus ook zeggen, die klacht, die levende klacht uit Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen? Als je zo tegen jezelf aankijkt en als je zo je eigen leven overziet, dan voel je toch, dan hoor je toch in zo'n klacht dat zo iemand zielepijn heeft. En als je het in de zonde nog uit kunt houden en als je je nog vrij kunt begeven en bewegen te midden van een gezelschap van mensen die de Heere niet vrezen. En je voelt je daar niet af, helemaal een vreemdeling, daar niet thuis hoort. Dan weet je zeker dat het nog niet in orde is met je ziel. Maar hoe pijnlijk ze ook zijn, de gevoelens die uit honger en dorst voortvloeien, ze zijn wel heel nuttig. Stel nou eens voor dat wij als mensen zo in elkaar zitten, of dat iemand van ons door een bepaald lichamelijk gebrek het niet eens meer zou voelen als die honger had. Of niet eens meer zou merken als die dorst had. En niet eens meer zou merken dat die langzamerhand aan het verdrogen was. Niet eens zou merken dat die langzamerhand door gebrek aan eten aan het wegsterven was. Stel voor dat we dat op de een of andere manier als een gebrek in ons lichaam zouden hebben. Een mens zou dood zijn voordat hij er erg in heeft. Maar juist dat gevoel van honger, juist dat besef van dorst, maakt ons onrustig, drijft ons uit. Zet ons ertoe om, wat het ook kosten mag, voedsel te zoeken. Niet te rusten voordat je drinken hebt. Ons lichaam ervaart deze dingen toch als signalen die ons er toch aan herinneren. Nou moet er wat gebeuren, nou moet er wat veranderen, nou kan het zo niet blijven. Want als het zo blijft, dan sterven we. En daarom roept de mens en zoekt de mens en jaagt de mens om honger en dorst te kunnen lessen en stillen. En zo is het ook met de geestelijke honger. Gods middel is dat, als hij ons hongerig maakt. En ons de honger doet gevoelen. Gods middel is dat om ons te doen uitgaan naar voedsel. Oh ja, dan is een mens er nog niet. Want dan kan hij zijn geld ook nog gaan uitgeven voor hetgeen geen brood is. En dat doet hij ook menigmaal. En dan moet hij ook weer vanaf gebracht worden. Maar op zich het feit dat God die honger doet beseffen. En die honger pijn laat doen. En die honger het signaal laat zijn. Nou moet er wat veranderen. Het feit dat de Heere dat middel zo geeft. Dat maakt er ons ook begeerig naar. Om te zoeken wat ons lichaam, wat onze ziel in dit geval vraagt. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Leeft u dat zo wel eens? Gemeente, als ik deze dingen zo preek, dan hoef ik toch niet iedere keer de vraag te stellen. Beleeft u dat nou ook zo? Kent u dat hongergevoel? Kent u die pijn van hongeren en dorsten? Kent u die signalen die God in uw binnenste geeft, waardoor u het niet meer uit kunt houden zonder hem en waardoor u die roep kent van die dichter, Psalm 63, mijn ziel dorst naar God? Ook zonder dat ik die vragen stel, mag u ze wel aan uzelf stellen. Om zo met de waarheid tot uzelf ook in te keren. En zo in de spiegel te kijken. Want deze zaligsprekingen zijn net als de wet des Heren een spiegel. De wet des Heren laat ons zien waar we allemaal aan tekort komen. Maar de zaligsprekingen laten ons zien hoe we eruit moesten zien. Daarom kijkt u in de spiegel. Schuift die spiegel niet onmiddellijk weer terzijde. Maar geldt die zaligspreking ook van u en van mij? Kunnen wij tegen de Heere zeggen, Heere, dat mogen we toch niet ontkennen, dat is er in ons leven ook. Dat hebt u er nou ingelegd, ik kan het niet meer zonder u. Mijn ziel dorst naar God. Ik moet die gerechtigheid weer hebben. Ik moet dat heil bezitten, anders is het verloren. Ik kan niet zonder. En wat is dan verzadigd worden? Want dat is de belofte die ook aan deze zaligspreking gehecht is. Alle zaligsprekingen hebben een belofte aan zich gehecht. Wat is dan? Ze zullen verzadigd worden. Ze zullen verzadigd worden. Het staat in de passieve vorm. Hier heb je nou weer iets wat de Heere doet. Dat doen ze zelf niet. Ze hoeven zelf dat voedsel niet te vinden en te zoeken en zich toe te eigenen en het in zich op te nemen. Nee, het is niet zo dat de Heer op een gegeven ogenblik het voedsel aanwijst en dat zij daar allemaal voor moeten zorgen dat het in hun binnenste komt en dat ze daardoor weer van die honger verlost worden. Nee, de toepassing van het heil is ook Gods werk. Zij zullen verzadigd worden, dat doet de Heer. En ze zullen verzadigd worden. Want als God het doet, dan gebeurt het ook. Dan is het geen misschien. Dan hoeft de Heere niet te zeggen, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want misschien zullen die ook nog eens een keer verzadigd worden. En het zou kunnen wezen dat het de Heere behaagt om die mensen ook nog eens een keer verzadiging te geven. Nee, zo spreekt het woord van de Heere niet. De Heer Jezus zegt het met grote duidelijkheid en grote zekerheid. En het is een onfeilbare, gewisse belofte Gods. Zij zullen verzadigd worden. Dat zal gebeuren. Wat is dat? Verzadigen. Ik denk met u aan de schare van wie wij lezen dat de Heer Jezus die schare op een wonderlijke manier gespijzigd heeft. De Heer Jezus had zijn discipelen opdracht gegeven om tussen die mensen door te gaan en ze overal eten te geven. Eten dat onder zijn handen vermenigvuldigd is. Hij brak die vijf broden en vijf broden en twee vissen. En hij gaf de discipelen genoeg om dat volk steeds maar te delen. En toen hadden ze gegeten. En ze waren verzadigd. En toen hoefden de discipelen niet tegen die mensen te zeggen, jullie hebben toch wel genoeg gegeten, want nou is onze mand leeg en dan hebben we niks meer. Of moeten we nog naar de heiland toe om te vragen of die nog meer brood heeft? En zitten jullie nog met hongergevoel? Nee, ze hoefden dat niet te vragen. Ze konden bij al die mensen langsgaan en ze konden bij al die mensen de overgeschoten brokken opzamelen. Want die mensen hadden genoeg. Die waren verzadigd. Daar was niet alleen het hongergevoel weggenomen, dat was bij de eerste happen al gebeurd natuurlijk. Maar nu zijn ze vervuld. En er is kennelijk zoveel dat er meer dan genoeg is. En ze kunnen dus datgene wat over is verzamelen, zoals de Heer zijn discipelen opdracht geeft. Voelt u wat verzadigen is? Dat is dat er meer dan genoeg is. Dat je voor geen 1% tekort komt. Dat alles er is wat je nodig hebt om niet alleen maar geen honger meer te hebben, maar om vol te zijn. Is het zo niet als de Heere zijn hand opent en als hij in zijn goede tierenheid zondaren gaat verzadigen? Is het zo niet als de Heere op hun noodgeschrei grote wonderen gaat doen? Is het zo niet als de Heere afdaalt in de ziel en zijn woord meebrengt en dat woord toepast aan het hart? Is het zo niet als de Heere door zijn Heilige Geest de rijkdommen, de schatten van zijn evangelie gaat openbaren? Is het zo niet als een mens echt mag proeven en smaken dat de Heere goede tieren is? Blijf je dan toch nog met een leeg gevoel zitten? Op dat moment niet. Is het zo niet als de Heere geloof geeft om te geloven in wat hij gezegd heeft en in wat hij bereid heeft en in wat in Christus geopenbaard is? En als hij dat geloof ook vrijmoedig maakt om aan te nemen uit de volheid van Christus, genade voor genade, hebben we dan nog wat te wensen over? Op dat moment zijn we verzadigd. Dan is er geen gebrek. Dan zeggen we niet tegen de Heere, Heere, dat was rijk, maar het is nog lang niet genoeg. Dan durven we tegen de Heere niet te zeggen, Heere, geeft u er nog wat meer bij. Want als God komt met de volheid van zijn genade, dan geeft hij royaal. Dan geeft hij koninklijk. Dan zegt de dichter, het is mij goed nabij God te zijn. Als God zijn trouwe zorg aan een mens bewijst, dan zegt Paulus, omdat hij het geleerd heeft, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Dan zegt de dichter van Psalm 23, die zijn herder heeft leren kennen en die door zijn herder meegenomen is naar de grazige weide en aan de zeer stille wateren, en die daar gegeten heeft en gedronken heeft, dan zegt dat schaap van zijn herder, ik heb geen gebrek te vrezen. Mij ontbreekt niets. Dan zegt Paulus, en nu vermag ik alle dingen door Christus die me kracht geeft. En dan zegt Paulus het de Heere na die tegen hem gezegd heeft, Paulus, mijn genade is u genoeg. En dan zegt Paulus, ja Heere, uw genade is meer dan genoeg. Daar kan ik mee leven en daar kan ik mee sterven. Verzadiging. U zegt, ja maar als de Heere dat doet, dan doet hij dat altijd maar voor een bepaald ogenblik. Ja, dat is wel waar. Het kan ook niet voor ons leven lang. Net zo min als dat de Israëlieten voor hun hele 40-jarige reis door de woestijn in één keer voldoende manna kregen. Hoe zouden ze het hebben moeten vervoeren overigens? Maar ze krijgen het maar voor één dag en in het weekend krijgen ze het voor 2 dagen. En meer niet. En voor de rest moeten ze elke dag opnieuw met lege handen met een leeg kruikje manna gaan verzamelen. Maar dan is het ook wel genoeg. Dan is het ook wel weer vol. Dan komen ze ook weer niks tekort. Zo is het toch als God geeft. Maar het is maar voor een moment. Het is niet voor voortdurend. Er komen ook wel weer eens andere tijden, zegt u. Ja, dat geloof ik. Er komen ook wel eens andere tijden. En dat heeft ook wel een oorzaak. Zometeen daar nog iets meer over. Maar toch blijft de belofte staan. Ze zullen verzadigd worden. Keer op keer. Daar zal het goede van uw woning ons verzaden. Keer op keer. Reis op reis. En daar komt dan ook nog een keer een tijd als de aarde vol van gerechtigheid zal zijn en als alle goddeloosheid zal worden afgewist en als al de overgebleven zonden en de restanten van onze oude adamitische natuur weggedaan zijn, dan komt een tijd dat er nooit meer gebrek zal wezen. Verzadiging van vreugde, daar zongen de dichters ook van. Daar zullen we straks ook nog van zingen, Psalm 16. Wel nu, gemeente, de vraag, bent u nou ook hongerig? Zeg nou geen nee, want u bent allemaal hongerig. Alleen waar naar? Hongerig naar? Niet de gerechtigheid waar het hier in deze zaligspreking over ging, maar naar wat anders. Naar geluk. Mag dat dan niet? Ja, natuurlijk mag dat wel. Dat stelt de Heere zelf ook voor ogen. Dat biedt hij ook aan. Waar en echt geluk. Oh ja, daar mag een mens best naar staan. Maar, dat is het belangrijkste niet. En trouwens, waar zoek je dat? Je zult het niet vinden. Los van gerechtigheid. Je zult het niet vinden. Los van God. Los van Christus. Los van het kruisoffer van Christus. Los van het bloed van Christus. U zult het nooit vinden, tenzij u het daar zoekt waar het te vinden is. Namelijk daar waar God zijn gerechtigheid gaat openbaren. En waar hij mensen verlost van het verderven, waar hij ze van hun zonden bevrijdt. Als we het daar niet zoeken, gemeente, dan vinden we het niet en dan zullen we tot aan ons levenseinde hongeren en dorsten en gebrek hebben en jagen naar dit en jagen naar dat, maar dan vinden we het niet. Dan vinden we het echt niet. Want ziet, zo zegt de profeet Jesaja, of de Heere zegt via de profeet Jesaja, want ziet, mijn knechten zullen juichen van goeder harte. Laat ik eerst weer een paar versen teruggaan. Daarom zegt de Heere, Heere, al zo zie mijn knechten zullen eten. Doch gij lieden zult hongeren. Ziet, mijn knechten zullen drinken. Daar zal God voor zorgen, dat heeft hij toch beloofd. Doch gij lieden zult dorsten. Mijn knechten zullen blijde zijn. Maar gij lieden zult beschaamd staan. Mijn knechten zullen juichen van goeder harte. Maar gij zult schreeuwen van weedom des harten. En van verbreking des geestes zult gij huilen. Een van tweeën. Eten, drinken, vervuld worden met blijdschap, juichen in de Heere. Dat is het deel, het erfdeel van degene die de Heere vrezen. Van die eerder hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Niet eten, niet drinken. Schreien en wenen en weeklagen vanwege de verbreking des harten. Dat zal het deel zijn van hen die er nooit naar gestaan hebben om voor God gerechtigheid te bezitten. Wie van u weet wat het is om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid? En die nu vandaag moet zeggen, ja, vroeger was dat meer in mijn leven dan nu. Vroeger was het daarom ook beter dan nu. Ik ben toch wel een eind achteruit gegaan. Als je heel eerlijk bent, moet je dat beleiden af en toe in je leven, nietwaar? Als je dan kijkt hoe het vroeger was en hoe het dan nu is. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Het wordt tijd dat we de zaak eens gaan onderzoeken, vindt u niet? Want dat is geen teken van geestelijke gezondheid. Als we niet meer zo sterk verlangen naar het heil des Heren en niet meer zozeer begeerig zijn om met het goed des Heren verzadigd te worden, dan is wat gebeurd. Er zit wat tussen de Heren en onze ziel in. Waardoor hebben we onze honger, onze begeerte naar het gezonde voedsel, waardoor is dat kwijtgeraakt? U maakt het misschien ook wel eens mee, ja, als u met uw kinderen aan tafel zit en als er een van die jongens in de groei van hun leven bij zit en die zit op een gegeven moment een beetje met zijn vork te spelen aan tafel en eigenlijk zo af en toe eens in zijn eten te prikken. En af en toe komt er heel traag eens een beweging in zijn hand en dan doet hij wat in zijn mond en voor de rest. Terwijl die jongen toch normaal gezond kan eten. Joh, markeer jij wat? Wat is er? En dan blijkt dat hij voor het eten zijn maag heeft gevuld met repen chocola. Zijn eetlust is weg. Nou, dat ga je krijgen als je snoep goed eet. Dan heb je voor het gezonde, normale eten geen plaats meer. Er is geen trek naar. En nou hangt het er maar vanaf waar je in geestelijk opzicht je maag mee vult. Zijn dat dingen waardoor de eetlust verdwijnt? Kan nog erger. Als je aan een bepaald soort eten gezeten hebt dat verdorven is. Waardoor je voedselvergiftiging opliep. Dan is het nog erger. En dat kan ook gebeuren in het leven van Gods kinderen. Dat ze hun echte, zuivere, door God gewerkte honger kwijtraken, omdat ze toch weer gegeten hebben van het eten dat de Heere verboden heeft, waarvan de Heere gezegd heeft, laat dat nu staan. Blijf daar nu af. Leg dan af alle kwaadheid en lasteringen en boos oog en wat er allemaal verder nog aan ongerechtigheden en ondeugden zijn. Laat dat eten staan. Eet niet mee van de tafel van de wereld. Je bederft je eetlust, je bederft je maag, je vervreemdt van het leven Gods en je hebt geen lust meer in de inzettingen des Heren. Het brengt een magerheid over je ziel. Zou het kunnen zijn dat het zo gekomen is? Dat het dan ook weer tijd wordt om echt eens te gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? En niet te rusten voordat je weer je beeld mag herkennen in dat woord dat de Heere hier gesproken heeft en dat in de schrift is vastgelegd. Gebruik alles wat God u ter beschikking stelt om die gezonde honger en die gezonde dorst in uw leven weer te mogen beoefenen. Amen. We zingen uit Psalm 16, het zesde vers.
Thank you.
Trouwe God, wij danken u voor het onderwijs van vandaag, voor het woord dat u sprak, voor het woord dat bewaard gebleven is op de bladzijde van de Heilige Schrift, voor dat woord dat vandaag nog levend en krachtig is en vol geestelijk onderwijs. Doet ons verstaan, Heere, predik het uit en na en door uw Heilige Geest in onze harten. Laten we het bewaren in de zin der gedachte en laat het in ons leven een kracht tot zaligheid zijn of worden. We danken u, Heere, voor deze zondag. Weer een dag die we in uw huis mochten doorbrengen, weer een dag waarin ge arbeid aan ons besteed hebt. Laat het niet te vergeef zijn, Heere, maar laat het rijke vruchten dragen, hier en overal waar uw woord is gebracht. En gedenk ons nu ook in de week die voor ons ligt. Heere, bekwaam tot het werk en als er nog vakantie beleefd wordt en als we nog op reis gaan, geef ook nu beveiliging en bescherming zoals u het tot nog toe gedaan hebt. Terwijl we toch iedere keer ook weer lezen van ongelukken, juist ook in vakantietijd op de overvolle wegen menigmaal. Heere, neem ons leven onder uw bescherming, maar bovenal wilt u ons bewaren voor de zonde en voor alles wat van u aftrekt. En geeft dat uw volk en kinderen bewaard mogen blijven bij het recht te hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dat degenen die geen weet van die dingen hebben het mogen leren. Heere, zegen ons en vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het tiende vers. Psalm 71, vers 10. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.